Amsterdam, de stad met 840.000 inwoners, 165 grachten, 180 nationaliteiten. En de stad waarin zo dadelijk honderden mensen in een stille tocht van het Stadhuisplein naar de Dam zullen lopen. Een stad die om 8 uur 2 minuten stil is. Ik ben Raoul Gandolage, naast mij zit Jan-Jaap Ties. Het is 4 mei, welkom in een bijzondere editie van Ritme van de Stad. Vandaag staat in het teken van de nationale dodenherdenking en de bevrijding die morgen wordt gevierd. En daarvoor hebben we aan tafel René Kok uitgenodigd. René, welkom.
Ja.
U bent historicus, beeldonderzoeker bij het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies.
Ja.
En samensteller van een hele hoop fotoboeken. Ik heb even op internet gekeken, dat is een aanzienlijk lijstje.
Ja.
Dat is een mooi werk bij elkaar. Maar daaronder valt het 300 pagina's, bijna 300 pagina's tellende Stad in Oorlog. Dat heb je samen met collega Erik Somers gemaakt. Kwam afgelopen februari uit?
Ja, februari uitgekomen. Ja. Samen met een tentoonstelling in het Stadsarchief, die er nog tot 14 mei is over ons.
Hoeveel foto's staan er ongeveer?
Meer dan 400.
Of weet je het precies? Ook?
Ja, 430 geloof ik. Maar meer dan 400 zeg
430,
altijd, ja.
Dat is ja, ongelooflijk. Ja. Hoeveel van die foto's komen daarvan uit stoffige schoenendozen?
Nou, de meeste komen gewoon uit archieven. Maar er komen inderdaad, daar ben je altijd naar op zoek, naar die stoffige schoenendozen. En die stoffige schoenendozen zijn vooral bij mensen thuis. We doen herhaaldelijk oproepen van mensen van kijk wat u nog heeft. Dat zit vaak bijvoorbeeld ook wel in keurige familiealbums. En die familiealbums die typeren zich vaak dat het niet zozeer over de oorlog gaat. Maar de eerste foto is dan bijvoorbeeld uit 1931. Dan zie je iedereen uit 36 en dan 1941 in één keer, 1943. En dan gaat het album weer verder en eindigt soms pas in de jaren 50. Maar we vragen altijd aan mensen, kijk goed in die familiealbums. En wij zijn ook zeer geïnteresseerd in foto's die niet zozeer direct met de oorlog te maken hebben. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in 1942 nog met een familie naar Artes gaan. Artes had recordcijfers in 1942. En dat zijn voor ons ook belangrijke foto's, want dat doen we ook in het boek. We laten ook zien dat naast alle zeer ingrijpende dingen, maar natuurlijk bovenaan de jodenvervolging, dat het dagelijks leven in de stad gewoon doorging. Dus het vaak heel verrassend doorging.
Het fotoboek Stad in Oorlog is ook wel Stad niet in Oorlog.
Precies, dat typeer je goed, ja. Ja.
Lovende kritieken, de Volkskrant die noemde het een onthutsende ervaring. NRC Handelsblad een onmisbaar boek. Wat was jullie doel met het maken van dit boek?
Wij wilden vooral een soort visuele geschiedenis van Amsterdam geven. Je kan het natuurlijk op papier doen, dat kan je heel indrukwekkend doen. Maar wij maken altijd boeken aan de hand van foto's en die laten we dan voorzien we dan van uitgebreide bijschriften. En we duiden de foto's echt. We zeggen, wat ziet u nu eigenlijk op die foto? Maar ook, wie is de fotograaf die hem heeft gemaakt? Telt heel erg mee. Was het bijvoorbeeld een propagandafoto? Was het een foto van een NSB-fotograaf? Was het een amateurfotograaf? En wat voor omstandigheden is die foto gemaakt en waar we heel erg ons best voor hebben gedaan met deze foto's. En het klinkt misschien wat eenvoudig, maar is om de locatie van iedere foto te ontdekken. Dat is zeker bij amateurfoto's niet eenvoudig. Maar we zijn erin geslaagd. We hebben intussen is dit de vierde druk, om nu in de vierde druk alle locaties achterhaald te hebben. Ook dankzij mensen, als we het dan niet weten, die dan mailen of bellen.
Oh, dat wist je bij de eerste druk nog niet?
Nee, we hadden nog wat blind spots, zeg maar. Maar intussen weet het wel. Er zijn bijvoorbeeld foto's waar je alleen een portiek ziet. Dat is buitengewoon moeilijk om die te achterhalen. Zelfs dan nog. We hebben ook de hulp gehad van waanzinnig goede mensen bij het Stadsarchief. Die soms dan die ene portiek al genoeg hebben. Maar iedereen heeft daar geweldig zijn best voor gedaan. En dat kan je op allerlei manieren doen. De eenvoudigste manier bijvoorbeeld is gewoon bij een foto waar bijvoorbeeld een winkel op staat. Dat je gewoon een telefoonboek pakt uit de oorlogsjaren. Dat is een prima bron, hè? Bij ons in de studiezaal staan bij het NIOT aan de Herengracht. En dan kijk je gewoon in het telefoonboek. Er zat toen al ook een gouden gids in en dat werkte enorm goed. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk foto's over waar je het niet precies weet. Maar ja, nu we bij de vierde druk zijn, hebben we alles kunnen achterhalen.
Zelfs alles?
Ja.
Ja, wat goed. Uiteindelijk vele tientallen mensen die hier dus aan meegewerkt hebben.
Ja, op die manier zeker. Je maakt natuurlijk ook wel eens een fout en daar word je ook direct door mensen op geweest. Dat willen we ook heel graag. En zo'n boek wordt steeds completer, zeg maar.
Wat jammer eigenlijk als je nu een editie van de eerste of de derde druk hebt.
Nee, het zijn kleine dingen, gelukkig hoor. Want je bent natuurlijk iedere keer enorm gealarmeerd als iemand het zegt. Maar het zijn kleine aanvullingen, maar wel belangrijk. Nee, ja. We hebben nog geen enorme blunders gemaakt en ik hoop ook zeker dat het zo blijft.
Er staat in de inleiding het zinnetje Stad in Oorlog is een visuele geschiedenis, maar het is irreëel te verwachten dat foto's verklaringen voor historische gebeurtenissen kunnen geven.
Ja, omdat foto's altijd onder bepaalde omstandigheden zijn gemaakt. Nooit het hele verhaal vertellen. Dat moet je natuurlijk ook weer bij die foto's vertellen. Je krijgt natuurlijk, er is gauw sprake van beeldvorming. Zal ik daar een voorbeeld van geven?
Graag.
Er zit een foto in, voor iedereen direct herkenbaar, die bij de waag is genomen. En je ziet die waag is helemaal omringd door prikkeldraad. En die foto is genomen in februari 1941.
De Nieuwmarkt is dat, hè?
Ja,
voor de
Nieuwmarkt, precies. Ja. Waar de Jodenbuurt is afgesloten. En dat geeft vaak het idee, wat je ook vaak in boeken leest, dat er een ghetto in Amsterdam was. Maar dat is niet het geval. Die hekken die hebben er tijdelijk gestaan. Na alle rellen in de Jodenbuurt, die uiteindelijk ook resulteerden in de februaristaking, hebben de Duitsers die wijk afgesloten. Er waren ook stromingen binnen het Duitse bezettingsapparaat die dat graag zo wilden houden. Maar ze kwamen erachter dat het eigenlijk te veel reuring in de stad gaf. Te veel ophef. En wat de Duitsers vooral wilden met die Jodenvervolging, is om het zo gladjes en automatisch mogelijk te laten gaan. Zodat gewone Amsterdammers daar zo min mogelijk van zagen. Dat is gelukkig bij de razzia's. Dan ontstaat op een gegeven moment ook het grote wegkijken. Hmm. Die februaristaking is natuurlijk heel belangrijk. Dat is een verzet geweest tegen die eerste grote razzia op het Jonas Daniel Meijerplein.
Ja.
22 en 23 februari 1941. Gevolgd de februaristaking. Dat willen de Duitsers nooit meer meemaken. En er is ook op die tweede stakingsdag in 1941 keihard ingegrepen. Er wordt er echt geschoten, worden mensen opgepakt, worden later mensen geëxecuteerd. Hmm. En daar zijn die Amsterdammers toch heel erg van geschrokken. Dus dan zeggen ze, ja, wij willen onze sympathie nog steeds laten blijken. Dat doen ze bijvoorbeeld, dat is ook 75 jaar geleden, precies deze dagen, dat die Jodenster wordt ingevoerd. Hmm. Wat ze dan bijvoorbeeld doen, is mensen heel opzichtig groeten. Als er iemand in een Jodenster loopt, neem je je hoed af. Of zeg je heel nadrukkelijk, goedemiddag, hoe gaat het met u? Dat doen ze dan wel. Maar echt mensen gaan steunen, zodat je daarbij risico's loopt, dat vervalt een beetje.
Het blijft bij passief-agressief verzet, ja, eigenlijk.
Ja, al moet ik wel zeggen, vind ik altijd heel bijzonder. Er zijn 80.000 Joden woonden in Amsterdam. Er zijn er 60.000 afgevoerd en vermoord. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijk aantal. Maar er zijn toch een hoop onderduikers in de stad. Mensen die de moed hadden om Joodse onderduikers in huis te nemen, die het wel overleefd hebben. En dat is waanzinnig knap. Moet je nagaan wat dat betekende. Niet alleen dat je de moed moest hebben, maar hoe gaf je mensen eten? Die mensen konden niet kwamen niet met distributiebonnen aan die bonkaarten waarmee je voedsel moest krijgen. Dus dat was een geweldige operatie om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, u vertelde net ook dat de stad in 1945 stukken kleiner is zoals Amsterdam, zoals we het nu kennen.
Ja.
En toch eenzelfde aantal inwonersaantal.
Nou ja, je noemde net mooi bij de introductie het aantal. Hè, zoals 800.000 Amsterdammers, laten we daarop houden. Iets meer. Maar die waren er ook al in 1940. En dan moet je nagaan dat Amsterdam dus een stuk kleiner was. Dat is altijd het eerste wat ik uitleg aan jongeren, hè, als je een verhaal vertelt. Neem Amsterdam voor je, maar neem niet Amsterdam van nu voor je. Want het is eigenlijk binnen de ring. Zo kan je het eigenlijk het beste uitleggen. Wijken als Buitenveld, het Oostdorp, Geuzenveld, dat was er allemaal nog niet. Daar hing het op. De grens was bijvoorbeeld het Olympiaplein. De grens was bijvoorbeeld het Surinameplein. De hele stad op. Noord was er, maar het lag nog geïsoleerder dan het nu was. Dat zal binnenkort de Noord-Zuidlijn waarschijnlijk gaan veranderen. Maar het lag erg geïsoleerd. De nieuwbouw, die eigenlijk net klaar was, een van de eerste foto's in het boek, dat is van eind april 1940, de Bosselommerbuurt is klaar, die wordt opgeleverd. Die is er net bijgetrokken, dat is helemaal nieuw. Nieuwste van het nieuwste. Maar verder is die stad veel kleiner, er wonen toch 800.000 mensen. Ja, mensen wonen op woningen waar tegenwoordig twee mensen wonen er 7 of 8. Dat is het grote verschil. Maar ook heel druk in de stad. Dat zie je ook op die foto's. Heel druk.
Ja. Maakte het dat makkelijker voor de bezetter ook om
Dat denk ik zeker, ja. Ja, het was natuurlijk goed te overzien. Als wij tegenwoordig fiets pakken, zijn we natuurlijk ook nog zo door Amsterdam. Maar het was heel compact. Wat het de bezetter vooral heel wat heel prettig was voor de bezetter, en dan denk ik meteen even de Joden volgen, is dat perfecte bevolkingsregister dat wij hadden en de perfecte bestuursapparaat. Wij vertellen overal dat, als je ziet die hele deportatie van Joden, en nogmaals, tussen juli 1942 en september 1943, 14 maanden tijd, 60.000 Joden uit de stad weggevoerd als een soort gladde operatie, waar Eichmann, de grote organisatie in Berlijn, de SS, SR tijdens zijn proces in 1961 in Jeruzalem, het beroemde proces, toch heel erg trots op was. Hij zei, zoals het in Holland was, es war wie ein Pracht. Maar dat ging zo, kijk, die Duitsers, er waren er misschien een stuk of 20 hoge Duitsers die zich daarmee bezig hielden. Veel SD'ers die zaten in die school in de Terpenstraat, tegenwoordig noemen we het de Gert-Jan van de Veenstraat. Die school is er nog steeds, hè? Scholengemeenschap. Daar zat de Duitse politie in en de Sicherheitsdienst. En ze lieten het werk eigenlijk over aan Amsterdamse politieagenten. Dat is heel tragisch. waarvan wij ook altijd vertellen, die hebben dat gedaan. Zeker in het begin. Die zorgden dat die mensen thuis werden opgehaald. Die agenten, ga ik direct zeggen, op hun beurt, die zeiden, wat moesten we anders? En wij hielpen de mensen nog maar een beetje. We hielpen ze zelf met de koffers dragen of de kinderen begeleiden. Maar zij deden het werk. En er is één politieagent in Amsterdam geweest, en ik weet al zijn naam goed, maar dat vind ik belangrijk, Jan van den Oever, die dat geweigerd heeft. En verder hebben al die agenten meegedaan. Dan worden ze met de tram gebracht, bijvoorbeeld naar het Centraal Station of naar het Muiderpoortstation door de Amsterdamse tram. Ze vertrekken dan met Nederlandse treinen van de spoorwegen. Waarin de spoorwegen zelfs nog, daar hebben wij briefjes van, laten zij van, nou één ding, of dat zeiden ze in de oorlog al, je kan zeggen wat je wil van die Duitsers, maar ze betalen wel een rekening altijd prompt. Je hoeft ze nooit aan te manen. En dat maakt die hele deportaties ook zo buitengewoon triest. Al die hulp van de Nederlandse bestuursambtenaren. En het begon, en dat wilde ik vertellen bij het volksregister, dat de Duitsers precies konden zien, waar wonen die Joden eigenlijk?
Ja.
Wie zijn ze? Waar wonen ze? Waar kunnen we ze ophalen?
Ik ben heel benieuwd, wat is er met Jan van den Oever gebeurd?
Jan van den Oever, die vraag krijg ik, we houden veel lezingen momenteel over het boek, die vraag krijg ik vaak. Daar is het heel goed mee af, hij is ontslagen door de NSB-politiecommissaris. Die zeiden, ik heb respect voor wat je doet, maar het is gewoon weigeren van het dienstbevel, dus je gaat eruit. En die is later nog procureur-generaal ergens geworden. Die heeft het heel ver geschopt. Alleen het jammer is, toen er in begin jaren 90 voor het eerst is aandacht op de VNM werd besteed, toen werd zijn weduwe, die hem heel erg had gestimuleerd trouwens in zijn beslissing, want het lag heel slecht binnen het politieapparaat. De andere agenten vonden dat ze hem hadden, de groepsdruk was heel groot, van jij doet maar makkelijk, jij stapt eruit. Die zei, wat jammer dat hij nooit eens geïnterviewd is. Hij heeft er eigenlijk nooit van gehoord na de oorlog. Nee. Maar, toen kwam er een boek over de Amsterdamse politie uit en daar stond het voor het eerst in. Maar dat hele inschakelen, en het begint eigenlijk bij het bevolkingsregister, dat keurige bevolkingsregister, en wij hebben een hele symbolische foto in ons archief. Daar komen de Duitsers op 15 mei 1940 op de ouderzijds Voorburgwal aan, wat het stadhuis is, waar nu de Grand zit, daar was het stadhuis. En er staat er al iemand namens de gemeente met een grote kaart van Amsterdam klaar. En dat is zo'n symbolische foto. Dus die Duitsers zeiden niet, breng het mij, maar ze lieten bijna trots zien, kijk wat een geweldig bevolkingsregister hebben, wat geweldig wij het voor elkaar hebben. Groot verschil met België, waar ze nog wel eens een kaartenbak lieten verdwijnen. God, het is ook, we kunnen een kaartenbak niet vinden. Die zullen we zoeken.
Is dit naïviteit geweest vanuit Amsterdam?
Dat is vooral gehoorzaamheid. Het is ook een beetje een andere maatschappij. Dat leggen we ook vaak uit. Een hele gehoorzame, gedisciplineerde maatschappij. Nederland is heel erg veranderd door de jaren 60. Eigenlijk zijn de jaren 60 een veel grotere breuk in de continuïteit van de geschiedenis dan de oorlogsjaren. Want na de oorlog kwam eigenlijk alles weer terug. Die verzetsmensen werden bedankt en tot ziens. En eigenlijk kwam die vooroorlogse maatschappij weer terug. Maar in de jaren 30 en de jaren 60 leerden mensen ook je eigen afweging te maken. Dat je zelf een geweten hebt. Dat je niet alles moet doen wat je gezegd wordt. En zeker binnen de politie was het zo. Weet je wat je in Duitsland ook had? Bevel is bevel. En dat is heel tragisch eigenlijk. Want nogmaals, er waren niet zoveel Amsterdam. We hebben een groepsfoto in het boek voor die school in de Terp staat genomen. Hè. Nogmaals, nu Gert-Jan van de Veen staat. Nou, ik denk 30 Duitsers. Die staan er op zijn groepsfoto. En de rest schakelen ze dus constant Nederlands in. Ook Nederlandse handlangers, hè, jodenjagers.
Maar is dat nooit omgeslagen in die tijd? Misschien als die deportaties pas in 1942 echt begonnen?
Als dat in 1943 zijn ze klaar. En zo in de loop van 1943 slaat het beeld om. Duitsland is tot eind 1942 tot Stalingrad. Heel succesvol, eigenlijk in het offensief. Dan slaat het om en dan gaan mensen, die gaan nadenken. Die denken, ja, wacht even, dit gaat niet goed. Je hebt ook voorbeelden, we hadden het pas nog met de erelijst, kunnen jullie dat gelezen hebben. Je hebt een erelijst der gevallen en verzetstrijders. En dan blijkt er niemand op te staan die inderdaad wat bij het verzet was geweest, maar helemaal eind van de oorlog. Die dacht op een gegeven moment, goh, ik heb gecollaboreerd en niet zo'n beetje ook. En die gingen dan in 1944 weer snel nog het verzet in. Ja? Dat heb je ook natuurlijk. Maar in de periode dat die Joden worden opgehaald, dan is alles nog positief aan de Duitse kant.
Ja.
En dan denken mensen die opportunist zijn, maar die heb je ook. Ik kies de kant van Duitsland.
Het hele boek is opgedeeld in 12 hoofdstukken.
Ja.
Een van die hoofdstukken is ook collaboreren.
Ja.
Als je dat erbij pakt.
Ja.
Je hebt het boek namelijk meegenomen. Het ligt hier voor ons op tafel. Het is een groot, imposant werk. Maar dat moet ook wel als je er bijna 430 foto's in verwerkt.
Ja.
Wordt even naar gebladerd. Wat, als je deze foto's bekijkt van dat collaboreren, is er dan een foto waarvan je zegt, ja, dat is echt een goed, duidelijk verhaal?
Nou ja, het zit, wat ik nu voor me heb, dat is de aanwezigheid gewoon natuurlijk van de NSB in Amsterdam. Er waren die 10.000 NSB'ers waren er. Ze lopen hier, deze prachtige omgeving waar ik hier zit in de studio, kijk bijna op de Sijenstoren. En je ziet ze hier, ik zal hem even de foto ophouden. Je ziet ook hier ze marcheren voor de Sijenstoren.
Ja.
Ook weer zo'n herkenbare plek, hè? Ik kom er vaak om een biertje te drinken. En dat is dan ook weer zo bekeken. En de Dam.
Alle bussen rijden er nu gewoon langs Dam, alsof er niks gebeurd is.
Ja. Om iets meer fysiek beeld te geven. Inderdaad, we zien de toren, we zien de militairen. Is dit het gewone?
Dit is de WA. Hè? Dat zijn eigenlijk de vechtploegen van de NSB. De NSB werd begin van de oorlog heel erg, dat geldt voor heel Nederland, op afstand gehouden door de Duitsers. Omdat ze wilden ons eigenlijk veroveren met een soort verbroedering. Want jullie zijn ook Germanen. Kies de kant van Hitler. Doe mee met de nieuwe tijd, met de nieuwe orde. En die NSB, omdat die zo gehaat was, al voor de oorlog. Mensen zagen dat toch als landverraders. Werd heel erg op afstand gehouden. En je ziet hier een foto uit november 1940. En dan probeert Mussert een doorbraak te behalen door 5000 van zijn WA-mannen door de stad te laten marcheren. En dat is de eerste keer dat die NSB'ers zich hier tonen. Wat ze daarna doen, is ook belangrijk. Dan proberen ze, begin 1941, gaan ze de confrontatie zoeken met de Joden in de Jodenbuurt. En dit zijn Joodse jongen, Joodse mannen, die laten die op zich zitten. En dan krijg je dus heel veel van die vechtpartijen. Wat ook weer te maken heeft met die aanleiding voor die februaristaking. Dan wordt er ongelooflijk gevochten. Deportaties zijn er dan nog niet. Jodenster is er nog niet. Maar die mensen slaan echt letterlijk van zich af. Nou, als ik nou een foto, gewoon de volgende pagina, twee pagina's verder, want ik zag hem al even met bladeren. Die foto die ik hier houd, dat is gewoon de opening van een slagerij op de Lumpjeweg in Amsterdam.
We zien een foto binnen ergens, daar staan gewoon heel veel mensen eigenlijk netjes geposeerd voor
het is
de fotograaf.
Een gezin. Het is een gezin. Zie je een grote hakenkruisvlag, links op het portret van Hitler, rechts van Göring. De bevelhebber van de luchtmacht. En je ziet hier een gezin. En wat is gebeurd? Deze man is een vurig nationaalsocialist. Hij is eigenlijk te fanatiek voor de NSB. Dus hij is lid van de Nationaalsocialistische Nederlands Arbeiderspartij. Die had je ook nog. Die was nog radicaler. En hij opent zijn zaak. En er komen ook allemaal Duitse vrienden. Interessant is die foto daaronder. Want dan zie je hem met een groepje vrienden. En dit zijn mannen die gewoon die poseren ook. Eén heeft zijn hand in de Mitella. En die gaan s'avonds gewoon in hun vrije tijd de Jodenbuurt in om Joden in elkaar te slaan. Dat zijn dezelfde types die later, als de deportaties beginnen, nog een stap verder gaan en op Jodenjacht gaan. Dus gewoon adressen waarvan ze tip hebben gehad, daar zitten die Joden ondergedoken. Of gewoon wat ze hebben doen, dat klinkt heel naar, maar het gebeurde wel. Je gaat naar het Centraal Station, iedereen, zoals zij zijn, met een Joods uiterlijk, die pak je op, die verhoor je, die zet je onder druk. En dan zeg je, kies maar, hè, want jij had al lang gedeporteerd moeten zijn. Of je blijft hier en dan vertel je wie je onderduik, hulpen zijn. Of je gaat nu meteen. Maar dit soort lieden, dat zijn ook inwoners van Amsterdam. En je vraagt je wel af, wat is er later met ze gebeurd natuurlijk. Misschien het hele leven nog in Amsterdam gewoond.
Heb je mensen teruggevonden op die manier?
Nee, je zou het wel. Bijvoorbeeld die slager, ja, dan ga je op zijn naam kijken. En dan vind je ook mensen met dezelfde naam in de stad. Je zou gewoon dat kunnen doen, maar wij vinden gewoon niet dat je dat moet doen. Dat is vaak al confronterend genoeg om zo in een boek te staan, maar je zou dat kunnen doen. Ik werk al heel lang bij het NIOD, natuurlijk wel veel met NSB'ers ook gepraat. En dan heb je twee soorten NSB'ers, mensen die eigenlijk altijd achter zijn blijven staan. Ik zal je één, er zat één foto in het boek, dat is, je had in Amsterdam de jeugdstorm, de jongerenorganisatie van de NSB. En het hoofd van die jeugdstorm was een meneer Zilver, die heb ik heel goed gekend. En dat was een buitengewoon vriendelijke man. Die kwam altijd bij ons en die wilde zijn verhaal vertellen en op ons verzoek heeft hij zijn verhaal ook op papier gezet. En je denkt altijd, als je lid van de NSB was en je kwam terug, want je bent na de oorlog natuurlijk berecht. Hè, je kwam terug uit gevangenisstraf, dan moest je eigenlijk verhuizen, want de mensen wilden je niet meer zien, want iedereen haatte je. Ja. Maar hij, omdat ze hem toch wel een aardige jongen vonden, is hij gewoon in de Zacharias Jansenstraat gewonen, in zijn ouderlijk huis. Toen zijn ouders overleden, is hij daar blijven wonen. En hij kon daar wel blijven wonen. En je ziet hem hier op de Elandsgracht, neemt hij een parade af. En die plek is ook weer zo ontzettend herkenbaar. Neemt hij een parade af van nieuwe jeugdstormers. Wat zij proberen om kinderen te winnen voor de jeugdstorm. NSB-kinderen, maar ook gewoon kinderen die dit wel mooi vonden. Met die parades en het oefenen en die mooie uniformen. Blauw uniform met een mutsje blauw met een oranje plek erop. En hij kon ons zelf vertellen waarom hij bij die NSB was. En hij is dat altijd. Hij is er altijd achter blijven staan. Met natuurlijk, wat deden ze altijd, bijna altijd. Natuurlijk, van de Jodenvervolging, daar hielden ze zich verre van. Maar dat was natuurlijk inherent aan het nationaalsocialisme. Dat kon je er niet los van zien. Maar hij is altijd is hij zich nationaal socialist blijven voelen. En voor ons wel heel belangrijk is dat hij zijn, eigenlijk zijn herinnering op papier hebben gezet. Want we hebben eigenlijk, omdat die mensen er natuurlijk niks meer mee te maken wilden hebben na de oorlog, hebben we niet zoveel meer waars uit die kant. Waarom deden mensen dat nou? Nou, hij kon het heel goed uitleggen.
Ja, goed, in Duitsland stond natuurlijk de propagandamachine vol aan, al jaren.
Ja.
Dat krijgen wij hier in Nederland daar zoveel van mee dat het hier ook zo... Want het klinkt bijna niet als een automatisme, maar dat er zoveel Amsterdammers in ieder geval niet actief tegen de bezetters.
Nou, ze waren niet actief tegen... Kijk, het begin van de bezetting was het zo. Hè, er is een grote oplucht. Die Duitsers komen hier. Dat is een enorme schok voor mensen. Want Nederland was neutraal en men hoopte evenals in de Eerste Wereldoorlog dat het zo bleef. Dan komen die Duitsers en dan begint het al als ze de stad binnenkomen. Dat kan je ook op film kan je het ook zien. Hè. Er zijn ook wel filmpjes op YouTube. Dat gaat heel gedisciplineerd. En mensen zijn eigenlijk opgelucht. Want wat ze eigenlijk verwachten is, als die Duitsers hier komen, dan krijg je direct wat ze ook altijd in de krant hadden gelezen. Wat in Duitsland gebeurde. Je krijgt direct politieke tegenstanders worden opgepakt. Joden worden opgepakt. Er komen concentratiekampen. Niets van dat. Want ik vertel dat al even. De Duitsers hebben eigenlijk de opdracht om ons als een soort broedervolk te behandelen. En als je dan de foto's in dit boek ziet van de Duitse soldaten. Hè, ik heb je vooraf al even een foto laten zien. In de Marktstraat genomen van die leuke, van die aardige Duitse soldaten. Met meisjes en met kinderen. Meisjes vinden die soldaten eigenlijk wel stoer. Die kinderen vinden toch die soldaten wel interessant. En dan krijg je dat eerste oorlogsjaar. Is iedereen opgelucht. Die Duitsers vinden het heerlijk om hier te zijn. Want ze vinden het eindloze stad Amsterdam. Ook als je hier in de omgeving gelegen bent, dan komen ze allemaal hier als een soort ongenode toerist komen ze kijken. En de mensen zijn eigenlijk opgelucht, want ze gedragen zich keurig. Er wordt niemand geslagen, aanrandingen zijn er niet en het valt enorm mee. Dat verandert natuurlijk later tijdens de bezetting. Maar aanvankelijk, dus daar kan je in je propaganda kan je daarop inspelen natuurlijk. En het ziet er gewoon uit dat Duitsland de oorlog gaat winnen. Want als je het gewoon nuchter bekijkt... Ja, dus Duitsland heeft Europa bijna veroverd. En Engeland zit daar moederziel alleen op het eiland. Ja. Amerika is neutraal. Ja.
Nog wel in nog die wel. Tijd. Ja, wat is het omslagpunt geweest dan? Dat men
het omslagpunt is eigenlijk al die februaristaking. Omdat dan het ware Duitse gezicht naar boven komt. Hè. Ze grijpen die Duitsers die eerste stakingsdag op 25 februari 1941... De Duitsers zijn volledig verrast, want die verwachten het helemaal niet. De Amsterdamse politie die denkt, zoek het maar uit. En dan is er een soort, wordt wel eens omschreven als een soort bevrijdingsroes in de stad. Maar de tweede dag grijpen de Duitsers keihard in. Ja, en dan is het ineenmaal, er vallen doden, er worden mensen opgepakt. En dan verandert het al en het verandert helemaal. Als in juni 1941 Duitsland de Sovjet-Unie binnenvalt. En zij is inkwart in een enorme parade. En we hebben hier dat zal ik even bladeren terwijl ik praat. Enorme kleurenfoto, trouwens heel bijzonder. Deze kleurenfoto op het Museumplein genomen. Dan is er 5 dagen later, op 27 juni 1941, een enorme parade met echt duizenden nationaal-socialisten hier in de stad. En dan zegt zij eens inkwart eigenlijk, de tijd van vrije keuze is voorbij, het is nu voor of tegen ons. En dan word je voor die keuze gesteld. Dat duurt het dan wel tot 43, zeg maar, voordat het verzet echt op gang komt. Dat duurt nog een tijd. Dus hoe harder die Duitse repressie wordt, des te meer verzet komt er.
Zo lang heeft het geduurd voor splitsing
heb je
eigenlijk echt. Ja.
Maar echt massaal verzet. Je hebt direct verzet. Hè. Dus ook, dat zijn vooral in die illegale pers, heel bijzonder. Parool is opgericht. Hè. Ik geef je maar een voorbeeld. Februari 1941 is parool opgericht. Frans Goedhart. Dus illegale pers, heel belangrijk. Maar echt dat gewapende verzet, dat is van laat 43. Dan begint dat pas.
Dat parool wou ik het zo inderdaad toevallig ook nog even over hebben. We hebben René Kok in de studio. Hij vertelt over het boek dat hij samen met Erik Somers heeft samengesteld. Stad in de oorlog. Eerst nog even Emiliana Torini. Mark Waterweg, redacteur, is de straat op geweest om te vragen wat men nou dacht bij dodenherdenking.
Het is natuurlijk 4 mei, daar hebben we het al de hele uitzending over. Maar hoe denkt Amsterdam eigenlijk na over de vrijheid? Staan ze er wel bij stil en is 4 mei nog wel belangrijk? Ik sta nu op straat en ik geef op onderzoek uit. Staat u op de Dam straks om 8 uur?
Nee.
Waarom niet?
Waarom wel? Amsterdam heeft 840.000 inwoners. Als die allemaal op de Dam gingen staan, dan wordt het een beetje vol.
Wij blijven niet in Amsterdam. Wij gaan gewoon dus naar onze eigen plaats. We hebben de vlag nog niet half stok en dat vind ik heel vervelend. Dus ik wil op tijd thuis zijn.
Weet ik nog niet.
Weet je nog niet? Waar hangt het van af?
Of ik iets te doen heb. Ja, ik ga vanavond wel eventjes stil zijn en waarschijnlijk naar de Dam. Dus.
En als we dan 2 minuten stil zijn, waar denk jij dan aan straks als je op de Dam staat?
Wel gewoon aan die slachtoffers en wat ik van de oorlog weet een beetje. Ja, ik denk daar wel aan dan.
Ja, alle ellende eigenlijk in de wereld. Dus eigenlijk kan je de hele dag wel stil zijn.
Aan de mensen die gestorven zijn tijdens de oorlog. Toch?
Nou, natuurlijk aan alle mensen die zo verschrikkelijk geleden hebben in die Tweede Wereldoorlog. Hè? Daar raak je nooit natuurlijk over uitgepraat.
Kijk, ik heb die oorlog niet meegemaakt. En, maar goed, ik weet wat dat voor mijn ouders betekent. Dat is het eigenlijk, die connectie, weet je. En andere mensen die je uit je verleden kent. Maar.
Wat er in de oorlog even gebeurd is en verder. Het is heel lang geleden al.
Hoe moeten we het in de toekomst gaan herdenken? Moeten we altijd de Tweede Wereldoorlog bij verdenken? Moeten we er andere dingen misschien bij pakken?
Het is een tweestrijd natuurlijk met de nieuwe generaties. Die dat toch in een andere vorm willen gieten. Ja, als ze het in een andere vorm kunnen gieten, dat moet ook kunnen. Maar ik vind niet dat je het helemaal aan de kant moet schuiven de komende tijd.
Nou, ik vind dat het voorlopig nog wel even zo kan blijven. En dat er dan maar een andere dag moet komen voor andere oorlogen. Zou ik doen.
Ik denk dat de dodenherdenking sowieso al voor alle doden is. En niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog slachtoffers, zeg maar.
Op een gegeven moment is de emotie eraf, snap je? Bij mensen die het echt hebben meegemaakt. En dat is ook goed zo. Er zijn oorlogen zat, weet je wel.
Zeg maar, ik denk dat veel mensen over de Tweede Wereldoorlog zullen nadenken. Maar ik denk dat je ook over andere doden denkt.
Nu is het thema dit jaar is geef vrijheid door. Ja. Kunt u bedenken hoe u dat zou kunnen doen? Vrijheid doorgeven?
Ja, nou ja, dat je aan elkaar laat zien wat vrijheid kan betekenen. En, vooral ook mensen die, laten we zeggen, niet in vrijheid hebben geleefd. Die zien het verschil eigenlijk pas. Kijk wij vinden het normaal. Dus in die zin denk je, wat moet ik dan doorgeven? Maar op het moment dat je geconfronteerd wordt met niet-vrijheid, dan gaat het eigenlijk...
En dan gaat het eigenlijk, en dan weten we eigenlijk niet waar het precies over gaat. Maar een mooie voxpop, hij komt op onze website te staan zometeen, amsterdamfm.nl. Mark Waterweg die ging de straat op om te vragen hoe wij allen herdenken. René Kok, hoe herdenk jij eigenlijk?
Ik ga altijd naar dezelfde herdenkingsplek en die is aan Amstelveenseweg bij het Vondelpark. Daar ga ik zo direct hierna, ga ik erheen. Ik zat er om de hoek op school in de Zoggestraat, HAVO Zoggestraat. En langs dat monument kwam ik altijd met de fiets. En wat me altijd fascinerend is, A, dat erop stond 7 mei. Op 7 mei 1945 vielen hier voor het vaderland. Terwijl ik ook vroeger dacht in die tijd, we zijn toch 5 mei bevrijd, hoe kan dat nou? En er is een, zeg maar een regel wit in. Er staan 5 namen op, maar de 3e naam is verwijderd. En dat vroeg ik me altijd af. En ik heb ergens in 1995 bij een van de herdenkingen samen met Erik Somers, met wie ik het boek heb gemaakt, hebben uitgezocht waarom staat het monument er en waarom, wat is er met die naam, met die naam gebeurd. Dat hebben we hem uitgezocht. En de reden is nu een kleine plaquette gemaakt. Daar ben ik heel trots op eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. En die hangt nu onder het monument. Daar waren ook de namen teruggekomen van degene die... Welke naam is veranderd? Dat bleek namelijk iemand te zijn. Bij de opening is die naam weggehakt. Waarvan ze zeiden, het is een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij is dan gesneuveld. Maar daarvoor was hij fout. En toen was het allerlaatste moment. Mensen zaten al klaar voor de onthulling. De weduwe werd tegengehouden. Hebben ze die naam nog weggebikt.
Zo.
En dat we heel lang zoeken hebben dat kunnen achterhalen. En daarom ga ik daar ieder jaar ook heen. Ik heb ook een paar keer dat verhaal daar verteld. En dat vind ik, die plek koester ik altijd. Een hele mooie herdenking. Als mensen luisteren. Prachtige, denk ik, bij de Amstelveenseweg.
Daar, die kant op.
Ja.
Nou goed, inderdaad, er wordt nog meer gedacht op de Dam natuurlijk. Ja. Voordat de mensen op de Dam aankomen, beginnen ze bij het stadhuis. Daar wordt een stille tocht gehouden. Begint om ongeveer 6:55. Zullen we misschien kort de plekken bij langs gaan waar zij, waar zij allemaal langslopen? Dat is om te beginnen bij het gedenkteken op Waterloopplein.
Ja, nou ja, het midden in de Jodenbuurt natuurlijk.
Waterloopplein sowieso een belangrijk,
belangrijke plek.
Ja.
Wij hebben foto's in het boek, dat zag er heel anders uit. Hè? Want wat mensen heel boeiend vinden in het boek is dat het nog allemaal zo herkenbaar is. De stad is decor. Er zijn foto's die kan je letterlijk op dezelfde plaats nemen. Heel veel foto's kan je op dezelfde plaats nemen. Eigenlijk onveranderd. Maar bijvoorbeeld Waterloopplein, de Jodenbuurt is heel ingrijpend veranderd. En Waterloopplein, maar dat is iets wat wij, zeggen, ik zou bijna bij zeggen, zelf hebben gedaan door daar de stoper aan neer te zetten. Dat is natuurlijk gebeurd in de jaren 80, als ik me goed herinner. Maar dat ziet erop, we hebben er foto's van, maar dat ziet er heel anders uit. Maar het was midden in de Jodenbuurt. En de Jodenbuurt was natuurlijk in september 1943, ik vertel wel, toen waren de Duitsers eigenlijk klaar met de deportatie. Ze verklaarden Amsterdam Judenrein, om het maar eens heel na te zeggen. Die woningen bleven achter. die zijn eerst gepulst. Ik weet niet of je al eens gehoord van die uitdrukking. Het bedrijf dat dat deed was een Amsterdamse verhuizer. Die zat in de Kerkstraat, die heette Puls, was een NSB'er. Die kreeg de opdracht om al die huizen leeg te halen. De huisraad ging dan naar Duitsland. Er werd toen nog gebombardeerd in Duitsland. En dat ging naar Duitsers die een huisraad waren kwijtgeraakt door bombardementen. Die verhuizer, niet alleen NSB'er, maar ook s'avonds Jodenjager. Die heette Puls. En in Amsterdam, dat is echt Amsterdams, werd meteen een werkwoord Pulsen. Dat gebruiken wij nog steeds. Dus het leeghalen van Joodse woningen heet Pulsen. Maar dan staan die woningen daarna leeg in de hongerwinter. Dan is natuurlijk enorme kou in Amsterdam. Er komt geen steenkool meer uit Limburg. Limburg was al bevrijd toen. Hè. Het zuiden is al in 1944 bevrijd. En dan zien Amsterdammers er geen benen in om al die Joodse woningen gewoon leeg te halen, te strippen. Zo met de gedachte, die Joden komen toch niet meer terug. En dat is gewoon de kachel ingegaan. Die woningen waren zo slecht. Er stond alleen nog een karkas van. En tot, zullen oudere mensen wel herinneren, tot ver in de jaren 60 waren dat gewoon lege plekken. Die later dan weer zijn opgevuld. Dus dat was eigenlijk de Jodenbuurt. Een beetje het Joodse proletariaat woonde daar. Er werd arme Joden. Je had drie plekken in de stad. In Oost woonden zeg maar een beetje de middengroepen. En in Amsterdam-Zuid, hè, bij de Beethovenstraat in de omgeving, daar woonden de wat rijkere Joden. Zo had je drie delen van de stad. Maar dat was dus echt de Jodenbuurt, waar we het vaak over hebben, werd ook zo genoemd, was rond het Waterloopplein.
Ja, nou, ze lopen dan verder via het Jonas Daniel Meijerplein. Hier staat een gedenkteken, naar aanleiding van het geweld rondom de staking.
Ja, daar is voor de februaristaking. Ja. En daar is dus die razzia precies op die plek geweest. En ook weer bijna tragisch om te zien, waar die 427 mannen die toen zijn opgepakt, waarvan maar twee het overleefd hebben, waar ze staan. Ik ben er zondag nog even geweest. Je kan die foto zo weer nemen. Die synagoge daar, die Portugese synagoge en die huizen ernaast, onveranderd. En dat is dan ook weer, geeft weer een extra van het is er nog. Het is geen verleden, het is zo dichtbij.
Ja.
En vandaar dat men daar ook langskomt.
Die foto's ook te vinden in dit boek.
Ja. Ja, zeker. Het zijn hele beroemde foto's. Daarvan kan je zeggen, nou, die zijn wel meer afdruk. Maar wij hebben, en het zou te ver gaan om het nu helemaal uit te leggen, maar wij hebben uitgezocht waarom die foto's nou eigenlijk genomen zijn. Ja, dat is ook weer interessant, want waarom bestaan foto's? Dat willen wij ook heel graag uitleggen. Waarom zijn ze bewaard? Waarom, die zijn door de Duitsers zelf gemaakt. Waarom hebben ze die gemaakt en waarom zijn die toch bewaard gebleven?
Ja. Ik snap dat we daar uren over kunnen hebben.
Heel
kort?
Nou, heel kort. De Duitsers hadden afdrukken nodig voor een rapport. Himmler in Berlijn had de opdracht gegeven om die Joden op te pakken. Zij wilden, toen heel gedienstig die SS, een keurig rapport maken met foto's erbij. Dus zij stuurden een fotograaf mee. Toen hadden ze een plek, ze hadden nog een eigen laboratorium. Want het is pas een half jaar na het begin van de bezetting. Dan is er een fotozaak in de Roelof Hartstraat, die heette Lux. Wij kennen hem wel, wat later heet Capilux, de diffusie, Lux. Daar werden ze afgedrukt. En er was een Duitser die moest dat allemaal controleren, dat die Nederlandse assistenten niet met die foto's aan de loop zouden gaan. Maar die man hield ook erg van lang lunchen. En toen heeft heel veel van die assistenten zag deze foto's. En iedereen die ze ziet, weet ze direct. Het zijn hele gruwelijke foto's van mensen die in paniek daar in rijen worden geformeerd. En ook mensen die proberen weg te rennen. Die belt zijn broer, die zegt, ik heb hier foto's, die moeten we bewaren. Kom in je pauze naar mij toe op je fiets en we maken een extra set afdrukken. Dus door heel initiatief, en ik ga hun naam noemen, de broeders Dame, eeuwige dankbaarheid, hebben we die foto's. En zo kan je toch ook bij beroemde foto's ook het verhaal vertellen. Waarom hebben ze nou eigenlijk? Dat vinden we ook goed om te doen.
Ja. Nou ja, goed, een foto die ook bewust gemaakt is, maar misschien wel voor gevaar voor eigen leven.
Ja, zeker.
Heeft u voor zich liggen, dat is namelijk de volgende route vanaf voor de Stille Tocht. Het is bij de gevallen hoornblazen, eerste Weteringen plantsoen. Kunt u omschrijven wat op de foto te zien is en
nou, wat die plek is? In het voorjaar 1945 zijn daar mensen doodgeschoten. In de zomer 1944. De Duitsers hadden aanvankelijk nog een systeem dat je echt een rechtszaak kreeg. Ze hadden wel een eigen strafrecht, maar je kreeg een rechtszaak. Je kon zelfs een advocaat meenemen. Je kon zelfs gratie vragen. Maar het was wel nationaal-socialistische rechtspraak. In 1944 zegt Hitler, doen we niet meer. Dan word je eigenlijk, als je verzet pleegt, word je direct opgesloten. En dan ben je tegelijk totuskandidaat. Dus doodskandidaat. En als er dan een aanslag is, dan word je direct geëxecuteerd. Dat is daar gebeurd op die Weteringschans. Mensen zijn nabijgelegen gevangenis aan de Weteringschans, waar nu de balie zit, werden ze gehaald. En die zijn daar op het Weteringscircuit. En je ziet op de foto op de achtergrond, de stadhouderskade, zijn daar doodgeschoten.
Als vergelding voor een aanslag?
Die Duitsers, om het extra gruwelijk te maken, lieten omstanders, lieten ze, en dat zijn enige honderden mensen geweest, verplicht kijken naar het doodschieten van een landgenoten. En die lijken die moesten ook 24 tot 48 uur blijven liggen. Dat is ook gebeurd. Maar ik heb hier een foto. Die is gemaakt door de beroemde fotograaf Cas Oorthuis. Een waanzinnig goede fotograaf. Die werkte voor een illegale fotografengroep van hele goede fotografen. De ondergedoken camera. Iemand als Emmy Andriessen was er ook lid van. Allemaal beroemde fotografen. En die heeft deze foto gemaakt. Dat op een gegeven moment mensen daar komen en over die lijken die daar lagen. Notabene tegen een vuilnisbelt. Omdat het vuil niet meer in de stad werd opgehaald in de hongerwinter, leggen ze een Nederlandse vlag. En dat is met heel veel moed genomen. En dat is echt ook weer zo'n iconische verzetsfoto.
Ja,
en dat is precies op die plek.
Ja, ja nou ja, goed. En dan gaan we naar de Dam eigenlijk. Dus we hebben dat rondje gehad. U liet mij dan ook foto's zien vanuit de Lekstraat. Echt die amateurfoto, dat is wat u nog even wou belichten.
Nou ja, wij vinden wat echt enorm opmerkelijk is in Amsterdam, maar ook in Nederland als zodanig, is het grote aantal amateurfoto's waar we beschikking over hebben. Als ik wel eens in het buitenland lezingen geef, dan met collega-archieven, dan komen ze altijd aan met die propagandafoto's en die legerfoto's en die persfoto's. En die persfoto's werden natuurlijk onder censuur gemaakt. Je kon niet zomaar meer foto, je kon ze misschien nog wel maken, maar niet afdrukken. Die werden ook niet vrijgegeven door de Duitse censuur. Maar heel veel mensen hadden toch het historisch besef om foto's te maken zelf. Om met een eenvoudige camera, en dat waren er hoop in Nederland. Nederland had natuurlijk ook wel een welvarend deel. Dat waren vaak mensen die al een camera hadden. Om gewoon foto's te maken. Begin van de oorlog kon je ook nog gewoon rolletjes kopen.
Het mocht dus ook.
Dat mocht nog. Dat is heel belangrijk om te weten. Want je hoorde na de oorlog vaak, ja, ik heb een foto gemaakt, maar het was verboden om te fotograferen. Dat is niet waar. Tot november 1944 mocht je in de open lucht gewoon fotograferen. Je mocht niet alles fotograferen. De Duitsers staan er niet op te wachten dat jij zaken fotografeerde die onwelgevallig waren. Bijvoorbeeld de Jodenvervolging. Maar mensen konden het wel doen. En mensen hadden het ook het historisch besef om te denken, de stad is anders nu. Ik zal even één voorbeeldje geven. De reden om van die fietstaxis. Er was geen vervoer meer, er was geen benzine meer. Dus kijk, allemaal van die fietstaxis in de stad. En mensen zeiden, dat is toch opmerkelijk, dat gaan we niet meer terugzien. En maakten daar foto's van. Maar zij maakten ook foto's bijvoorbeeld van razzia's. Nou, en die foto die ik je liet zien, die is in de Lekstraat genomen, Amsterdam-Zuid. Waar ook een synagoge was. Later heeft daar nog het Verzetsmuseum Amsterdam in gezeten. En dan zie je dat mensen op 20 juni 1943 worden opgepakt. Je moet je eigenlijk zelf melden. Je kreeg een brief thuis van de Duitsers dat je moest melden. Maar steeds minder mensen doen dat, omdat ze natuurlijk hopen dat hun beurt voorbij zal gaan. Maar dan worden ze opgepakt. Dan worden ze verzameld op plekken in de stad. En dan zie je dat mensen in die Lekstraat zijn verzameld. Buren hangen uit het raam. Je mocht niet op straat komen als er een razzia aan de gang was. En iemand heeft zijn camera gepakt en vanuit zijn huiskamer dat gefotografeerd. Dat zijn buren beneden staan te wachten met hun koffers. Die zijn dan meestal toch wel klaar hadden staan voor het geval dat. Maar voor in de vensterbank staan twee kopjes. En dan krijg je dus op één foto de onschuld van het leven en daar beneden die mensen die op punt staan om te worden afgevoerd naar Westerbork. En wij weten later dat dat het voorportaal van de dood wordt. En dat is zo'n fascinerende foto. En gewoon door een gewone Amsterdammer gemaakt, die dacht dat moet ik vastleggen. Die even zijn camera pakt, even voor zijn eigen raam opduikt en er direct weer wegschiet waarschijnlijk. Het risico ook niet zo groot natuurlijk, maar wel enorm belangrijk voor ons dat we dat nu in beeld kunnen brengen. En dat is een van de foto's die mensen het meest treft in het boek. Daar horen we heel veel reacties krijgen we erover. We zijn nu aan het uitzoeken wie eigenlijk de fotograaf is. Want dat weten we niet eens. Maar omdat we het pand wel kunnen achterhalen waar die genomen zijn, zijn we nu dichtbij. En dat willen we toch vermelden.
Ik herkende het meteen. Ik woonde naast de Waalstraat. En het ziet er nog precies hetzelfde uit.
Ja. Ja. Trouwens, in de Waalstraat staat ook een foto in de Waalstraat dat mensen boodschappen gaan doen. En dat je dus in de rij moet staan omdat een distributiesysteem. Je kan niet alles meer krijgen. En als er al is wat is, moet je lang in de rij staan. Dan moet je maar eens kijken in het boek. Zie je ook een foto van twee Joodse dames. Het is nog net voor de deportaties. Dus in juni 1942. Die ook boodschap gaan doen. Maar met die ellendige Jodenster oplopen. Die gele ster. Die natuurlijk enorm krenkeld is. Dat jij ineens op je kleding, als je buiten komt, zo'n gele ster moet dragen.
Ja. Veel van die foto's zijn dus amateurfoto's. Maar die laten lang niet allemaal ellende zien. Je vertelde eerder dat er een hoofdstuk in zit. Wat eigenlijk juist niet de ellende laat zien.
Nee, dat is heel verwarrend voor mensen. Voor veel mensen. Vooral in die eerste oorlogsjaren ging het leven ook gewoon door. Voor veel mensen. Veel mensen dachten toch. Kijk, lang niet iedereen zit natuurlijk bezig met verraad. En zeker niet. Wij zeggen altijd zo'n beetje. Je had 5% mensen zich bezig met collaboratie. 5% met verzet. En 90% maakte maar het beste van. En voor die mensen is het toch belangrijk. Er is zeker naarmate de oorlog een beetje duurt. Zo inmiddels als je zo in 41, 42 komt. En een hoop mensen verwachten eigenlijk dat die Engelsen wel een keer op het strand zouden staan. En dat die bevrijding daar zou zijn. En het gaat toch langer duren. En er wordt de behoefte naar ontspanning wat steeds groter. Voor als je bijvoorbeeld Artis neemt. De bezoekersaantallen in 1942 zijn groter dan ooit geweest. De wedstrijden, zelfs van blauw-wit in het Olympisch Stadion, zitten vol. De theaters kunnen het bezoek niet aan. De bioscopen zitten stamvol. Maar wij laten ook bijvoorbeeld een foto zien. Vinden mensen ook heel geconfronteerd. Begrijpen het ook niet. In 1942 staan de Duitsers ineens weer, mocht in 1941 niet, kermis toe bij het Olympisch Stadion. Dat is in de dagen dat de Jodenster is ingevoerd. Dus deze week 75 jaar geleden. 2 weken later kermis bij het Olympisch Stadion. Er moeten dranghekken worden neergezet. 130.000 mensen, ze kunnen de toeloop niet aan. Dus aan de ene kant die Joden die met die Jodenster moeten rondfietsen, rondlopen. En die op punt staan gedeporteerd te worden. Ja, en dan andere mensen denken, oh wat heerlijk, er is weer kermis. He? En zo staan er voorbeelden van. We hebben bijvoorbeeld de opening van het Jan van Galenbad. Oudere mensen zullen herinneren. Daar kon je heerlijk buiten zwemmen daar bij de Otheliskade. Wordt geopend in 1941. En zo staan er veel voorbeelden van die voor mensen erg verwarrend zijn. Dat die eerste oorlogsjaren het leven dus gewoon in alle aspecten doorgaat. In de Javastraat is het badhuis geopend in 1942. Ja, dat zijn allemaal plekken. Ja, dat ging ook allemaal gewoon door. Eind van de oorlog, 1944, houdt alles op. Dat is ook het jaar wat mensen zich het best herinneren. Van ja, ik stond in de kou, we hadden het koud thuis, we hadden honger thuis. Maar die eerste oorlogsjaren was het heel anders. En die foto's laten dat ondubbelzinnig zien.
Ja.
Je hebt geprobeerd zoveel mogelijk facetten wel in dit boek te krijgen.
Ja, en die facetten laat je vooral zien. En we doen het ook bijvoorbeeld, we hebben een hoofdstuk kleurenfotografie. Dat is ook voor mensen heel verwarrend. Want wij hebben eigenlijk geleerd in zwart-wit naar die oorlog te kijken. Het werkt wel beter als kleur, maar wij zijn gewend zwart-wit te kijken. Nou, kleur was uitgevonden in 1935, kon alleen in dia. Veel fotoamateurs vonden dat, net zoals wij later digitale fotografie het einde vonden, vonden zij die kleuren dia. Maar je kon er eigenlijk niks mee, want je kon ze nog niet afdrukken. Dus voor persfotografen was het niet interessant. Dus het was vooral bij amateurfotografen. Maar die vind je nu terug. En dan zie je ineens, er staat de kleur. En dan denk je, ja, zo was het. Maar voor veel mensen, nee, zo was het niet. Want het was zwart-wit. Oorlog is zwart-wit. En dan ineens kom je dichterbij, maar je bent eens weer, ben je ook een stap verder. Maar zo kan je op allerlei manieren kan je de stad laten zien.
Ik denk dat je... het is nu een boek van bijna 430 foto's, zeg je.
Ja.
Is het moeilijk geweest om aan 430 te komen?
Nee, het was helemaal niet moeilijk. Het was vooral moeilijk om daarna afscheid te nemen van foto's. Kill your darlings, hè, noemen ze dat met een mooi woord. En je moest echt een keus. Maar we hebben wel geprobeerd. We hebben achterin een kaart van Amsterdam. En dat zijn ook de nummertjes van de pagina's. En we geprobeerd niet alleen, om het maar eens te zeggen, de grachtgordel te laten zien. Maar de hele stad te laten zien. Van Amsterdam-Noord tot die Bosselommenbuurt. Tot alle wijken eigenlijk. En daar hebben we wel ons best voor gedaan. Bij de keuzes.
Nou, hè, want ja, precies.
Dat vind je belangrijk.
Een criterium om het boek te vullen.
Ja.
Maar zijn er dan bijvoorbeeld
en
foto's?
Nog één ding, als je in de reden mag vallen.
Nou,
we laten ook vooral Amsterdammers zien. Dus wij willen vooral de mens laten zien.
Ja. Ja,
dus je hebt ook locaties kan je laten zien. Denk je, ja, jammer, geweldige locatie. Maar er staat niemand op, dan maken we die keuze niet. We willen die Amsterdammers laten zien.
Zijn er nog foto's waar je uitzonderlijk trots op bent?
Die amateurfoto's wel. Dat we die toch iedere keer weer in slagen. Om bijvoorbeeld uit albums, hele gewone foto's. Die zijn vaak iets minder van kwaliteit. Dat is wat je erbij kan, vaak met eenvoudig boxje te maken. En we hebben wel echt ons uiterste best gedaan, ook in het buitenland, om iedere foto die we maar te pakken konden krijgen, om die te bekijken. Al is het alleen maar dat je later niet weer denkt, verdorie, van nou vind ik deze foto en die heb ik niet gezien. Gebeurt natuurlijk sowieso.
Ja.
Maar dat is, we wilden voor onszelf wel dat zien. Dat was ook wel de gretigheid. We zijn ook zelf Amsterdammer. Al woon ik er niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Maar om dat te doen.
Maar en hoeveel foto's van alle foto's zijn dan amateurfoto's?
Nou, ik denk dat ongeveer wel zo'n 30% amateurfoto is.
Toch wel, ja.
En het is ook zo, wij maakten veel andere boeken, je noemde het al even. En dan moesten we altijd om Amsterdam heen. Want ik zei, ja, we maken een boek over Nederland. De meeste foto's zijn in Amsterdam genomen. Zeker over de Jodenvolk, is bijna alleen maar Amsterdam, hè. Jodenvolk, Rotterdam, Den Haag, dat lukt je gewoon niet. Want hier zaten ook al die fotografen vooral, die woonden ook hier in de stad. En daar moesten we altijd een beetje om Amsterdam heen. En dan zei, ja, maar we hebben nu te veel Amsterdam. We moeten ook Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Groningen moet je laten zien. Maar nu was het ook heerlijk dat we helemaal die stad, ons helemaal op die stad konden storten. En daar heb je geweldig materiaal. Nog hoor, want mensen moeten maar eens kijken op onze beeldbank van het NIOD, beeldbankwo2.nl of de beeldbank van Stadsarchief. Er zijn nog zoveel foto's meer. Maar vaak zijn ze heel mager beschreven. Wij proberen daar bij het NIOD nu dat te veranderen. Maar wij hebben vooral, nogmaals, het verhaal achter die foto's te vertellen. En dat geeft een enorme meerwaarde. Want vroeger staat in fotoboeken niet meer de hongerwind in 1944 of Mussert in Amsterdam 1942. Maar wat deed hij daar? Wat kwam hij doen? Hoe was de situatie daar? Waarom? Met wie ontmoette hij die dag? Dan, dat krijgen we met die uitgebreide bijschriften erbij.
Verhalen. Verhalen. Laten we het zometeen ook nog even hebben over de tentoonstelling die nog steeds in het Stadsarchief te zien is. Dat is niet heel lang meer, dus laten we dat nog even fijn propageren. Eerst nog even. We hebben nog maar 4 minuten van het programma over. In de studio zit René Kok, de samensteller, een van de 2 samenstellers van het boek Stad in Oorlog. Het fotografieboek dat vele foto's laat zien van Amsterdam in de oorlog. Daar is ook een tentoonstelling bij.
Ja, die is in het Stadsarchief. Dat prachtige gebouw daar in de Vijzelstraat. En die is nog tot 14 mei te zien. Dus dat is nog maar kort. Maar zeker de moeite waard in dat prachtige gebouw. En mensen die willen zien, dan dat is nog kort, maar kan nog steeds. Het is vrij toegankelijk. Je loopt er zo in, ook op zondag. Dus misschien is het nog een idee om daar eens te gaan kijken.
Wat voegt het precies toe bij het boek?
Nou, het is eigenlijk, het zijn eigenlijk de foto's op heel groot formaat afgedrukt. En dan nog wat extra foto's. Dan ga je iets meer thematisch te werk. Maar het ligt wel heel direct in het verlengde van het boek. Maar vaak als je foto's op nog groter afdrukt dan wij zal doen, dan zie je weer meer in die foto's. Dat is wel heel fascinerend.
Ja. Nog indrukwekkender. Ja. Hoe was het voor jou om dit boek samen te stellen?
Ja, dat was echt heerlijk om te doen. Ik zeg al, wij zijn zelf Amsterdammer. En dat was echt, wij hebben zo'n lijstje met dingen die we graag willen doen. En deze stond heel hoog. En we zijn heel tevreden. We hebben het gedaan. En we vinden het gewoon ontzettend leuk dat het zo'n succes is. Dat vinden we gewoon leuk.
Vierde druk is er. 10.000 boeken.
Ja, dat is echt onverwacht voor ons ook. En het is, maar nogmaals, mensen vinden de combinatie van de historie, de Tweede Wereldoorlog, maar ook de locatie. Mensen zijn echt verbaasd. De recensent van de NRC, hè, die jij even citeerde, Fritz Abrahams, die zei, ik kan niet meer normaal door die stad lopen. Op iedere plek waar ik nu kom, zie ik dat oorlogsbeeld voor me. Ja. En er zijn ook plekken, dat hebben wij trouwens ook. Ja. Dus dat is,
Maar toch ook confronterend lijkt me.
Ja, het is confronterend. En die jodenvervolging, dat gaat je
zeker. Er zitten foto's tussen.
Als je mensen ziet in de Amsterdamse jodenbuurt, ook al in 1940, je weet gewoon dat 9 van de 10 mensen niet meer zijn teruggekomen. Er is hier een handjevol mensen zijn teruggekomen. In totaal 5.000 mensen van 104.000 mensen, gedeporteerde mensen. Het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. En dat is een element. Wij noemen dat ook het hoofdstuk een beetje. We hebben vrij zakelijke titels steeds. Maar dat noemen we ook de tragedie van Amsterdam. En die mensen zijn ook niet meer teruggekomen. En die Joodse gemeenschap wordt gedecimeerd. En dat is iets wat Amsterdam altijd zal kenmerken. Dit de enorme verlies van mensen. En dat is, daar kan je nooit mee, daar kan je nooit mee dealen.
En daar staan we vanavond ook bij stil,
ja,
denk ik.
Heel belangrijk.
Absoluut.
Ja.
8 uur, ja. 2 minuten.
Ja.
Het boek Stad in Oorlog van René Kok en Erik Somers is inmiddels inderdaad dus 10.000 keer verkocht. Er is een 4e druk verschenen bij uitgeverij WeBooks. Tentoonstelling Stad in Oorlog is nog tot en met volgende week zondag 14 mei gratis te bezoeken in het Stadsarchief. Ja. Gratis, geweldig. En heel veel meer informatie kun je vinden op de website stadinoorlog.nl.
Juist.
Dat zeg ik ongeveer goed.
Toch? Ja, helemaal goed.
Ja. René Kok, heel erg bedankt.
Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.